NH.
NH Gooi.
Jouw muziek.
De stem van het Gooi.
Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
Welkom bij Spreekuur, een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met onder meer Ter Gooi MC. Mijn naam is Angelique Verbeek en Roel Meijer zorgt vandaag voor de techniek. En verder vandaag praten we over voet- en enkelklachten.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Voet- en enkelblessures komen veel voor, zowel bij sporters als bij mensen in het dagelijks leven. Een verkeerde stap, een val of een ongelukkige landing kan al leiden tot een pijnlijke enkelverzwikking of zelfs een botbreuk. Heel veel blessures herstellen vanzelf. Sommige kunnen langdurig klachten houden of zelfs leiden tot instabiliteit of artrose. Hoe stel je vast wat er precies aan de hand is? Wanneer is rust voldoende? Wanneer is een operatie nodig? En wat kunnen mensen zelf doen om herstel te bevorderen of om nieuwe blessures te voorkomen? Over deze vragen spreken we met Bram Nijssen, orthopedisch chirurg bij Expert Clinics, gespecialiseerd in voet- en enkelproblemen. We gaan in op de meest voorkomende blessures, de diagnosestelling, behandelmogelijkheden en de nieuwste ontwikkelingen binnen de orthopedie. Welkom, Bram.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn. En een mooie introductie. Ik denk dat we veel te bespreken hebben.
Ja, we hebben heel veel te bespreken. Proberen dat in een half uur te doen. Maar, om te beginnen, welke voet- en enkelblessures of klachten zie je het vaakst in jouw praktijk?
Ja, ik denk echt als je over blessures hebt, dan is dat wel de verzwikte enkel. Een paar feitjes erover. Het is echt wel indrukwekkend, vind ik. Er zijn 600.000 per jaar in Nederland alleen al. Dat mensen door een enkel gaan. Dat is de inschatting. Daarvan meldt zich ongeveer een kwart tot een helft, afhankelijk van welke cijfers je gebruikt, op de eerste hulp. En een heel groot aantal ook bij de huisarts. Dus dat zijn enorme aantallen. En die komen uiteindelijk ook, een aantal daarvan komen ook bij de orthopeed terecht.
Ja, hoe zit dat verhoudingsgewijs? Hoeveel komen er bij jullie terecht van degene die zich eerst bij de huisarts melden?
Ja, is een beetje, ja, zeker. Het is op zich een blessure die een heel gunstig beloop kent. Dus binnen 4 weken zijn 85% van al die patiënten eigenlijk weer functioneel goed. Kunnen ze normaal dagelijks leven. En een aantal weken later kunnen ze ook weer een sport oppakken. Dus tussen de 6 en 12 weken na de blessure zijn de meeste mensen eigenlijk weer helemaal volledig inzetbaar. Ja, die mensen zien wij niet zo vaak. Omdat het gewoon via de huisarts of zelfs zonder een dokterbezoek is afgehandeld.
Ja.
Maar over dat restant van die mensen, daar wordt toch wel vaak een orthopeed bij gevraagd.
Maar kun je beschrijven wat er nou precies gebeurt in de enkel bij een verzwikking?
Ja, zeker. Meestal, rond de 90% verzwikken de mensen hun enkel zoals de standaard manier zoals wij die kennen. Dus je voet klapt naar binnen of je enkel klapt naar buiten. Met een duur woord een inversietrauma. En wat erbij gebeurt is dat er dan in lichte mate tot een ernstige mate een enkelbandletsel kan ontstaan. En het kan ook zelfs nog een breuk zijn van een van de botten daar bij de enkel.
Dat is al wat. Hoe stel je de diagnose? Is het voelen? Hoe test je het? Algemene beeldvorming? Kortom, hoe verloopt het onderzoek?
Ja, nou, een klein onderdeel is ook even praten met elkaar van wat voor soort traumamechanisme was er. Dus hè, wat was de richting waarin die enkel bewoog? Zoals ik zei, meestal dus dat inklappen. En vervolgens ga je eigenlijk eerst kijken en dan voelen. En met kijken kan je een heleboel zien. Heel veel mensen zullen wel een verzwikte enkel hebben gehad of hebben gezien. En dan zie je zo'n heel duidelijk ei aan de buitenkant van de enkel. En dat is heel typisch voor zo'n verzwikte enkel. En dan weet je vaak dat de structuren aan de buitenkant aangedaan zijn. Het zien van een bloeduitstorting is ook enorm belangrijk. Want dat kan een heleboel meer vertellen. Want als er een bloeduitstorting te zien is, betekent het eigenlijk altijd dat er wel iets ingescheurd of afgescheurd is. En de positie van die bloeduitstorting is dus ook belangrijk. Want die kan aan de buitenkant van de enkel zijn, aan de binnenkant. Of zelfs wat hoger op het onderbeen zitten. Dat vertelt je al een heleboel.
Hoger op het onderbeen, dat is apart. Als je je enkels verzwikt.
Ja, dus. De Engelsen hebben daar een hele mooie term voor. Die noemen het de high ankle sprain. Als je dat vertaalt, heet het eigenlijk een hoge enkelverzwikking.
Ja.
Want waar je de enkelband eigenlijk vooral verwacht onder de enkelknobbel, zit er ook nog een verbinding tussen je kuit en je scheenbeen. Dus net iets hoger. Dus 1 cm of 5 tot 10 boven het enkelgewricht.
Dus dat geeft jou een indicatie hoe ernstig het is of kan zijn.
Precies, precies. Ja. En dan kan je vervolgens dus beslissen hoe je verder gaat met je onderzoek. Dus na het lichamelijk onderzoek, dan kiezen wij toch wel vaak voor aanvullend onderzoek. Dat bestaat uit foto's of echo of een MRI, soms een CT-scan. Dat is een beetje wat wij voor handen hebben. Meestal kies je in eerste instantie voor een foto, omdat dat het laagdrempelig is. En dat doe je ook om een breuk uit te sluiten. Er zijn best wat regeltjes voor hoe vaak je dat nou moet doen. Dat gaat wel heel erg in detail. Maar daarmee kunnen we onszelf sturen, ons beleid, of we wel of geen foto moeten maken.
Ja, een eerste behandeling bij een enkelverzwikking. Hoe ziet dat eruit?
Ik denk dat het meest verstandig is om meteen in de acute fase kortdurend te ijzen of te koelen. Om de zwelling tegen te gaan. Daar moet je niet te lang mee doorgaan. Want wat daarna belangrijk is, is dat je hem ook functioneel gaat behandelen, zoals we noemen. Dus dat betekent dat je hem gaat gebruiken. Dus je wil hem weer gaan belasten voorzichtig. Je wil hem gaan bewegen, dat hij niet te stijf wordt. Maar dat doe je het liefst wel met een bescherming eromheen. Dat wordt een enkel brace genoemd. Nou, die heb je ook in alle soorten en maten. Bij de drogisterijen kan je een brace kopen die soms meer op een sok lijkt. Je kan ook voor toch wel wat euro's meer heb je een veel stevigere brace. En het lijkt wel zo te zijn dat de semi-rigide, dus toch wel een flinke ondersteunende brace, het beste werkt. Want die houdt de enkel wel zijdelings bij elkaar, dat hij niet kan zwikken. Maar je kan hem wel op en neer bewegen. En dat komt het herstel van de enkel enorm ten goede.
Maar geven jullie daar advies in? Want je ziet, ja, net als veel andere dingen, zoveel reclame. Ook op televisie voor bepaalde sokken of braces. Of,
ja.
Wat is nou goed? Hè?
Ja, nou, het ligt dus aan in welke fase je de patiënt tegenkomt. Dus ik denk dat op de eerste hulp liggen deze braces klaar. Dus de mensen die ze op de eerste hulp gemeld hebben, die worden dan vaak via het standaard protocol zeg maar behandeld bij zo'n verzwikking. En krijgen dan zo'n brace. Meld je bij de huisarts, dan zal de huisarts daarover informeren. Sommige mensen melden zich bij de fysiotherapeut, een andere route. Die zullen er ook over informeren. Die gebruiken zelf ook wel eens tape. Tape is eigenlijk een andere vorm van bescherming die ook goed werkt. Alleen wat arbeidsintensiever is, want die moet je natuurlijk met regelmaat vervangen. Maar zo zijn er verschillende manieren. En als mensen bij mij komen in de vroege fase, dan zal ik ook zeker een brace adviseren.
Maar zo'n tape, wat je zegt, dat is meer maatwerk, denk ik. Dat kan echt op maat.
Ja, zeker. Je moet die kunst beheersen. Ja. Maar als patiënt kan je dat ook leren. Alleen heb je dan dus iemand nodig die je dat even aanleert. Ja. En dat zal ongetwijfeld op YouTube ook te vinden zijn.
Ja,
maar zeker kan een fysiotherapeut je ook uitleggen hoe dat werkt. Veel voetballers hebben ook een rolletje tape in een tas zitten. Als ze ooit een keer een enkel verzwikt hebben. Hebben ze daarna eigenlijk het gevoel als ze gaan spelen dat ze dat beter doen door eerst die enkel in te tapen. Lijkt overigens ook wel te helpen. Ja. In het voorkomen van blessures. Ja.
Maar in ieder geval een goede brace of ingetaped is heel belangrijk.
Ja.
Ja. En is dat nou iets, dat bedenk ik me nu even. Moet je dat iedere avond uitdoen en dan de volgende ochtend weer opnieuw?
Ik denk dat je het wel een dag of twee kan laten zitten. En dat daarna de tape zijn kracht wel verliest. Wat je wel moet bedenken is dat als je dat dus maar door en door blijft doen, dat de huid het ook niet zo prettig vindt. Dus dat is weer een voordeel van een brace, die is vriendelijker voor de huid.
Ja.
Maar als je dus bijvoorbeeld alleen maar doet ter preventie van, als je dus ooit een enkelband letsel hebt gehad en je wil het daarna gebruiken ter preventie, het voorkomen van opnieuw een zwik, ja, dan doe je het even voor de wedstrijd en haal je het na de wedstrijd weer eraf.
Ja, want ik kan me voorstellen dat je een huid verstikt, hè, als dat te lang achter elkaar gedragen wordt. Ja. Wat kan iemand, ik verzwik bij een sportwedstrijd of gewoon tijdens lopen, verzwik ik mijn enkel? Wat moet ik dan onmiddellijk doen? Wat is het handigste?
Ja, dus ijzen, hoog houden, rust nemen en hem wel weer beschermen. Dat je toch binnen een paar dagen weer proberen erop te gaan belasten. En dan vervolgens moet je het ook gewoon even evalueren hoe dat gaat. En nogmaals, de meeste mensen herstellen dus binnen een aantal weken. Dat is het grootste deel van al die enkelverzwikkingen.
Ja, ja.
Maar blijft het aanhouden, ja, dan is het denk ik verstandig om toch hulp te zoeken. Via dan fysiotherapeut, huisarts of misschien zelfs medisch specialist.
Ja, precies. Die fysiotherapeut is ook heel belangrijk in het herstel, denk ik.
Ja. Ja, want er gebeuren gewoon met het verscheuren of verrekken van een enkelband, raken er ook, we noemen dat mechanoreceptoren. Dus dat zijn een soort van druksensoren die in je enkelband zitten. Die raken verstoord. Waardoor je eigenlijk kan zeggen dat de communicatie tussen je brein en je enkel wat verstoord raakt. En je dus je onbewuste balans die je altijd hebt en kan aansturen, dat signaal verloopt minder snel. En door goede fysiotherapie te doen, dat zijn stabiliteitsoefeningen, dus dan ga je op een soort wiebelige ondergrond staan. Daarmee optimaliseer je weer, verbeter je weer die connectie tussen brein en enkel.
En is het nou zo, dat je hoort wel eens zeggen, je kunt beter je been breken dan dat je hem dat je valt en iets scheurt of beschadigt. Gaat het ook op voor enkels?
Een beetje wel.
Een breuk zou makkelijker te verhelpen zijn dan.
Je hebt verschillende type breuken bij de enkel. En als je dan hebt over dat kuitbeen, dus de bobbel aan de buitenkant van de enkel, kan je die eigenlijk op 3 niveaus breken. En het meest onderste niveau, daarbij wordt het bandje, scheurt dan niet, maar dan trekt hij een stukje bot los. Dat geneest overwegend wat sneller dan als je band afscheurt, omdat dat losse stukje bot, bot op geneest sneller met elkaar dan dat band geneest. Een bot is beter door bloed. De hoogste variant van die 3, ja, dat is wel de minst gunstige. Want daarbij zie je dan dat er nog verschillende banden in je enkel zijn gescheurd en dat je echt een instabiele enkel krijgt. Dus dat betekent dat het eerste bot van je voet een beetje heen en weer kan zwalken in je enkel. Dat is niet fijn. Dan heb je toch liever een verrekte enkelband dan dat je een gebroken bot hebt. Dus daar dat gaat niet altijd op.
Nee. En praat je dan over gecompliceerde enkelbreuk of enkelblessure?
Wel complex zou je denk ik moeten noemen. Wij houden de term gecompliceerd eigenlijk puur voor als het stukje bot naar buiten steekt. Dus als de breuk dusdanig scheef heeft gestaan dat hij van binnenuit door de huid heeft geprikt en er vaak dus een besmetting met bacteriën plaatsvindt, dan noem je het gecompliceerd. Maar dit zijn wel complexere breuken dan.
We gaan nog even terug naar die fysiotherapie. Mensen komen bij de huisarts, worden naar jullie doorgestuurd en jullie verwijzen ze op een gegeven moment naar een fysiotherapeut. Hebben jullie mensen zelf in de kliniek of verwijs je door? Hoe moet ik dat zien?
Ja, wij verwijzen eigenlijk door daarvoor. Ja. Dus wij hebben wel een fysionetwerk. Dus op onze website van onze kliniek is een soort van zoekmachine waar je kan kijken welke praktijk bij jou in de buurt zit. En dan zijn dan praktijken waarmee wij contact hebben gehad, waarvan wij denken, hey, dit zijn goede fysiotherapeuten die goede zorg kunnen leveren. Maar ik moet zeggen dat wij er niet altijd tussen zitten in eerste instantie. Dus met deze klacht mag je jezelf verwijzen aan de fysiotherapeut. En veel fysiotherapeuten zijn ook verbonden aan sportclubs. Dus als het een sportletsel is, wat vaak gebeurt, dan zie je toch vaak dat die patiënten uit zichzelf al bij de fysio zijn gekomen. En dat de fysio vervolgens eigenlijk de call maakt van, hey, dit loopt niet helemaal zoals het hoort. Je moet maar eens naar de orthopeed. En dan moet je via de huisarts voor een verwijsbrief, kom je bij de orthopeed terecht. Dus dat is een route. Maar als ze bij ons zijn gekomen, wij denken van, hey, ja, dit is een enkel die wat langer duurt, maar nog niet de juiste begeleiding heeft gehad, dan verwijzen wij dat zeker naar een fysiotherapeut.
Ja, dus jullie hebben inderdaad contact met diverse praktijken.
Zeker, ja.
Ja, en ja. Hou je dan ook mondeling contact met zo'n fysiotherapeut? Of hoeft dat niet?
Dat hoeft niet per se, maar vinden wij wel prettig. En de fysio ook, en de patiënt ook vaak. Dus het ligt er een beetje aan hoe het gaat. Als dingen gewoon gaan zoals het moet gaan, langzaam herstelt alles, ja, dan is die overleg daar niet over nodig. Maar als dingen anders lopen dan je wil, dan is het vaak om het wel even met elkaar te bespreken. En er zijn gelukkig hele moderne communicatietools voor die veilig zijn. Dus WhatsApp gebruiken wij natuurlijk allemaal, of Signal of wat dan ook. Maar er is ook zo'n variant voor medici, waarbij we versleutelde berichten schrijven en heel makkelijk elkaar kunnen vinden. Omdat als we gewoon, stel fysio Pieter de Boer, ik typ dat in, dan zie ik hem meteen en dan kan ik hem een bericht sturen zonder dat ik hem eerder heb ontmoet. En dat maakt het heel makkelijk om laagdrempelig met elkaar te overleggen.
Ja, precies. En dat gebeurt dus nogal eens.
Ja, zeker. Ja,
ja dus het lijkt me inderdaad voor de patiënt ook fijn, wat makkelijker.
Ja.
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 Hoe vaak is nou een operatie uiteindelijk nodig?
Ja, ik denk dat van de mensen die een enkel verzwikt hebben, is dus ongeveer 15% die langer klachten houdt. Die mensen moeten echt een goed programma volgen bij de fysiotherapeut van 2 tot 3 maanden met die stabiliteitstraining. En als ze dan nog steeds last houden van een instabiele enkel, dus niet alleen maar pijn, maar vooral dat ze het gevoel hebben dat ze hem kunnen zwikken of blijven verdraaien, die hebben een operatie nodig. In procenten weet ik het niet precies, maar dat zal niet meer dan 5% zijn.
Luister nog steeds naar Enna Gooi Spreekuur, ons programma over medische zaken. Vandaag spreek ik met orthopedisch chirurg Bram Nijssen over voet- en enkelklachten of blessures. We hadden het in de muziekpauze even over chronische instabiliteit. Wat is dat precies?
Dat is nadat je een enkel verzwikking hebt gehad en daarbij een band hebt beschadigd, dat vervolgens de band niet goed geneest. En dan hoor je dus bij die kleine groep mensen die klachten blijft houden en dan heb je dus vooral last van herhaald zwikken. Dan spreek je pas over na een periode van minstens 3 maanden. Maar dat betekent dus dat de passing van je gewricht nog wel hetzelfde is op botniveau, maar dat de banden die dat bij elkaar moeten houden niet meer functioneren, waardoor je bij het minste en geringste al kan zwikken. Dus als je gaat wandelen buiten en je ziet een dennenappel over het hoofd en je staat erop dat je weer door je enkel gaat. En als dat herhaald voorkomt, noem je dat chronische instabiliteit.
Dat lijkt me heel lastig en dan vooral ook pijnlijk, maar... Ja.
Dat is het zeker. Dus op een gegeven moment wennen die mensen eraan. Die hebben dan weer een zwikje gehad. Ja, ik loop alweer even 2 weken licht mank. Maar het gevaar ligt daar vooral in dat elke keer weer zo'n zwik geeft weer een trauma aan het gewricht. En zoals misschien mensen weten is een gewricht bekleed met kraakbeen. Daar word je mee geboren, dat ontwikkelt zich, maar daarna komt het niet meer terug als dat beschadigd raakt. En als je dus keer op keer daar een zwik maakt, dan kan je hebben dat dat kraakbeen beschadigd raakt. En dat je dus dat eigenlijk vervolgens ziet uitmonden in artrose. Weer een andere aandoening.
En dat is veel ernstiger, denk ik.
Zeker, ja.
Ja, artrose. Daar kom je niet zomaar vanaf. Hè?
Nee, daar kom je niet meer vanaf. Daar kan je op zich mee leren leven. Maar het geeft vaak pijn en stijfheid en dus beperkingen. Dus voor een boel mensen is dat behoorlijk invaliderend. Dus als je dat kan voorkomen, doe je dat graag.
Ja, we gaan straks nog even verder over die artrose. Je had het ook over nieuwe technieken waarbij een enkelband van binnenuit hersteld kan worden. Wat kun je daarover vertellen?
Nou ja, van oudsher is de meest standaard behandeling is een directe hechting eigenlijk van de enkelband als die gescheurd is. Dus dan maak je een wond aan de buitenkant, dan val je op die enkelband en dan zoek je de uiteinden en die probeer je aan elkaar te maken of weer op het bot vast te zetten. Dan zie je het gewricht niet van binnen. En we hebben er net over gehad, hè, dat het kan bij zo'n zwik dat er ook in het gewricht problemen ontstaan. Er zijn technieken ontwikkeld al jaren geleden waarbij je met een camera in een gewricht kan kijken. En dat je kan beoordelen in eerste instantie of daar wat is. Nou, als er wat is, wil je daar wat aan doen. Dus er zijn allemaal instrumenten ontwikkeld om in dat gewricht direct via ook een klein sleutelgat dat te behandelen. En ondertussen zijn die ontwikkelingen zo ver dat wij die band die er bovenop lag ook kunnen beoordelen waar die in dat kapsel eigenlijk zit. En als je dan ziet van, hey, dit staat niet mooi strak, dan kan je die oppakken en met een klein soort van botankertje weer terugtrekken op zijn plek. Zoals je bijvoorbeeld, als je denkt aan een facelift waarbij je huid wat naar achter trekt, zou je eigenlijk ook een soort bandlift kunnen doen waarbij je band weer terug strak op zijn oorsprong trekt.
Ja.
En dan heb je dus geen grotere snee in de buitenkant nodig, maar is dat allemaal middels een zogenaamde kijkoperatie, een arthroscopie, te behandelen.
Maar dat moet een hele fijne apparatuur zijn, hè?
Dat is het zeker, ja. Het is ongelooflijk wat er allemaal voor ontwikkeld is. Dat is echt heel gaaf om te zien hoe dat werkt en hoe daar innovaties zich blijven opvolgen.
Ja, is zo'n innovatie, dat wordt gedeeld via de medische bladen, denk ik. Zijn er contacten over met andere ziekenhuizen?
Ja.
Of bedenk je dat zelf? Hoe gaat dat?
Je kan het zelf bedenken, maar je moet het ook nog op de markt zien te brengen. Ja. Dus hoe dat vaak gebeurt is wel dat er dus verschillende medische partners zijn. Hè, de medische industrie. Bedrijven die protheses verkopen, maar ook dus ankertjes verkopen. En eigenlijk ook technieken, ja, niet verkopen, maar wel bedenken. En waarmee ze het leven van een orthopeed makkelijker maken. En hopelijk ook het herstel van de patiënt natuurlijk vooral verbeteren. Want dat moet het doel zijn.
Ja.
Nou, zo zitten er verschillende bedrijven die dan ook labs hebben waarop je kan oefenen. En als je dan als orthopeed een mooi idee hebt, ga je vaak met zo'n bedrijf in gesprek. Zeg je, hey, dit is mijn idee. En dan hebben ze een heel lab om dat te ontwikkelen. En vervolgens ook om dat te onderwijzen. En dus als er iets nieuws is, dan kan je voordat je dat op een patiënt gaat doen, kan je eigenlijk een soort cursus volgen bij zo'n medische partner. Waarbij je dan wegwijs wordt gemaakt in en handig wordt in het gebruik van die apparatuur en de nieuwe techniek.
Dat is mooi. Daar zou je een uitzending aan kunnen wijden.
Dat zeker, ja.
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 Ja. Innovatieve ontwikkelingen, nieuwe dingen. Is er in jullie sector, we hebben het hier net over gehad, zijn er nog andere innovaties die van belang zijn? Binnen de voet en enkel, zeg maar, blessures?
Ja, er zijn een tal van innovaties, maar ik heb nu niet 1, 2, 3 iets wat ik je kan benoemen waar ik nu aan moet denken bij dit onderwerp.
Nee. We gaan weer even terug. Hoe lang duurt het als iemand behandeld is, geopereerd is, voordat iemand weer normaal kan lopen of sporten? Dat hangt natuurlijk ook af van de ingreep, van de blessure. Maar
zeker. Als wij een enkelband reconstrueren of repareren, wat je dan moet zien daarna is dat wij even de enkel rust willen geven. Dus daar gaat bij ons een soort walker omheen, noemen we dat. Een walker boot. Dat is een skischoenachtig apparaat. Wat eigenlijk net zo functioneert als gips. En voor de eerste 2 weken vragen wij aan patiënten om er niet op te lopen. Dus moet je onbelast blijven. En dan 2 weken lang mag je er wel op lopen. En dan heb je dus 4 weken lang, noem het maar even, gips eromheen gehad. Dan na 4 weken gaat dat eraf. En dan begint eigenlijk de eigenlijke revalidatie. Dat pak je dus weer op met een fysiotherapeut. En dan moet je toch wel denken aan een periode van 2 tot 3 maanden voordat je weer vrij op een sportveld staat. En er zitten natuurlijk snelle atleten bij, snelle herstellers en wat tragere herstellers. Maar je moet denk ik in totaal op zijn minst op 3 maanden rekenen vanaf operatie voordat je je zodanig voelt dat je weer volledig inzetbaar bent.
Ja, maar als ik kijk naar of hoor over voetballers die dan toch vrij snel weer aan de gang gaan.
Ja.
Hebben zij aparte behandelingen? Of
ja, het ligt dus heel erg aan, ja, aan de mate van het letsel wat je doormaakt. Het ligt ook denk ik op welk moment in het seizoen. Er was een professionele bekende voetballer, Neymar van Brazilië. Die is een van de weinigen die wij dan vaak op cursussen en op congressen ook gebruiken. Als het voorbeeld van, ja, die werd dus wel acuut geopereerd. Die had een enkelband letsel gehad. Maar die wilde een bepaald toernooi halen. Dus die opereerde dan zo snel mogelijk. Ja, en daarmee zie je dat, dat ten opzichte van niet opereren het een paar weken korter wordt. Voor de gewone sterveling heeft het over het algemeen niet heel veel toegevoegde waarde om een risico van een operatie te nemen om een paar weken eerder op een voetbalveld te staan. En met topvoetballers, ja, die hebben natuurlijk ook een lichaam wat helemaal top is. En die hebben begeleiding die helemaal top is. En die hebben ook alle tijd dan verder om aan het herstel te werken. Die hoeven niet de hele dag nog op kantoor te zitten of wat dan ook. Dus die kunnen dan misschien ook wel sneller herstellen. Maar er wordt ook wel meer risico genomen. Waar wij misschien mensen adviseren om vooral te voorkomen dat hij weer zwikt. Dus neem wat langer de tijd om te herstellen. Zoals een profvoetballer bijvoorbeeld. Eerder denken van, nou, ik moet wel weer op het veld staan, want ik wil mijn bijdrage leveren.
Ja, ja, er spelen hele andere belangen mee.
Zeker, ja.
Complicaties na een operatie of na een ingreep. Wat zijn de meest voorkomende complicaties?
We spreken altijd over kans op een trombosebeen. Dus als je aan een been opereert en daarna een tijdje niet mag belasten, dan is er een kans op een trombosebeen. Dat probeer je dan te voorkomen. En dat lukt heel goed door het geven van bloedverdunning. Dus dat is een belangrijke complicatie. Wondproblematiek. Dus een wondgenezingsstoornis wat kan uitmonden in een infectie. Zie je relatief vaak in voet-enkelgebied. Het is het uiteinde van je lichaam. Dus het bloed moet ver reizen. De bloedvaatjes zijn kleiner. Waardoor wondgenezingsstoornissen daar wat vaker voorkomen. En andere complicaties zijn ook wel stijfheid die je kan overhouden op basis van littekenweefsel. Dus dat je van tevoren een hele vrije enkel hebt. En als je dus een lift doet, zo'n enkelbandlift, om het maar zo te noemen. Ja, dan wordt het daar wel wat stugger en stijf van. Dat is natuurlijk de bedoeling. Want je wil voorkomen dat die instabiliteit bestaat. Dus je maakt iets stabieler. Maar stabieler betekent soms ook wel wat stijver en stugger.
En dat is dan gewoon wennen?
Dat is over algemeen wennen, ja.
Want dat wordt nooit meer zoals het daarvoor was.
Het wordt nooit meer precies hetzelfde. Nee. Maar bij een boel mensen voelt het wel weer hetzelfde.
We hebben het net al even gehad over dystrofie.
Ja.
Wat is dat precies? Heb je een voorbeeld misschien?
Ja, dystrofie is inderdaad ook iets wat je wel ziet bij mensen die aan handen en voeten geholpen worden. En soms met operatie, ook soms zonder. En dystrofie is een heel bijzonder fenomeen. Bij dystrofie is er eigenlijk een ontregeling van de reactie ook weer tussen brein en ledemaat. En wat je dan kan zien is dat er echt een soort blauw-paarse verkleuring optreedt. Soms zelfs overbeharing ontstaat. Langdurig zwelling en pijn vooral. En het is eigenlijk een hele gekke reactie. Want dat is een reactie, deel daarvan, dat verwacht je in het begin, op het acute moment. Maar het lijkt bijna alsof je brein dan is vergeten dat het acute moment voorbij is. En er zijn wel eens mensen, heb ik een keer geleerd, die maakten een mooie analogie. Die zei, het is alsof ergens brand uitbreekt. Er gaat een brandalarm af. Dan komt de brand weer binnenrijden om te blussen. Maar die vergeet vervolgens eigenlijk de brandalarm af te zetten. Waardoor je de hele tijd het brandalarm nog hoort, terwijl de brand al lang geblust is. Zo moet je misschien een beetje zien dat dystrofie ook is.
Dus dat zit dan eigenlijk in je hersens?
Nou ja, maar niet bewust. Ja. Het is ook niet dat die mensen gek zijn. Het is geen psychiatrische stoornis. Maar er mist dan inderdaad wel de zenuwen denken nog steeds van, hey, er is hier een acuut trauma aan de gang. Ik moet de bloedvaten openzetten dat daar veel genezing heen gaat.
Ja, wat ook kan ontstaan in enkel is artrose. Hebben we ook al heel even benoemd.
Ja.
Wat zijn de mogelijke behandelingen als er artrose ontstaat in de enkel?
Ja, we hebben het net inderdaad even benoemd bij mensen die met een chronische instabiliteit en keer op keer een trauma maken dat het kraakbeen beschadigen. Wat je dan ziet is dat als het kraakbeen beschadigd is, dat het kan uitmonden in uiteindelijk artrose. En artrose moet je dan in dit geval zien als het bot op bot slijtage. En daar zijn grofweg gezegd 3 behandelingen voor. Eentje is zonder operatie, waarbij je bijvoorbeeld kiest voor een orthopedische schoen. Zo'n hele hoge schoen die je enkel dusdanig stevig bij elkaar houdt dat er weinig bewegelijkheid mogelijk is. Je kan het opereren, dan heb je 2 operaties. 1 is het vastzetten van het gewricht, dat wordt het meest toegepast. Het andere is het vervangen van het gewricht met een prothese. Dat kennen we vooral van heupen en knieën. En bij de enkel is dat zeldzamer, maar is wel mogelijk.
Dat is bijzonder, heb ik inderdaad nog nooit van gehoord. Een enkel prothese. Maar dat kan dus allemaal.
Ja,
ja, ja. We zijn alweer. We hebben kort tijd nog. Wat zijn volgens jou de belangrijkste tips om voet- en enkelblessures te voorkomen?
Ja, Mensen die een enkel verzwikt hebben, de grootste risicokans op een verzwikking is het doorhebben gemaakt van een eerdere verzwikking. Dus neem dat wel serieus. Neem die brace voor een tijdje of tape. Voorkom dat je te vroeg hem weer zwikt. En ga echt goed een oefenprogramma aan met een fysiotherapeut om dus die mechanoreceptoren, dus dat goede gevoel zeg maar, je enkel weer terug te krijgen. Dat is denk ik heel belangrijk. En ik denk ook dat we het nu niet over gehad, maar dat er al een belangrijke rol is voor goed schoeisel en dat soort zaken.
Ja, dat is altijd van belang, hè, denk ik. Nou, daarmee zijn we inderdaad al bijna aan het einde van deze uitzending. En dit wordt dus herhaald morgen om 12 uur. En wil je afleveringen van Enna Gooi Spreekuur nog eens terugluisteren? Ga dan naar ennagooi.nl gemist. Volgende week zaterdag zijn we er weer om 9:30 op deze zender. Bram Nijssen, dank voor je duidelijke uitleg en je komst naar de studio.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.